Dag iedereen, bedankt om te luisteren naar Mensentaal, een programma waar twee kleine mensen van de UGent, grotere mensen uit verschillende vakgroepen, faculteiten, departementen, onderzoeksgroepen, noem maar op, uitnodigen om in begrijpbare taal te praten over waar zij nu eigenlijk mee bezig zijn. En vooral, waarom?
Wat betekenen zij voor de universiteit, voor ons en voor de wereld? Vandaag aan onze tafel zitten twee gasten. Christian Stevens zal ons overtuigen dat chemie de wereld kan en zal redden. En als het van Christophe Bleet afhangt, wordt een vliegtuigticketje boeken nog gemakkelijker. Mijn naam is Emma.
Ik ben Matthias.
En dit is Mensentaal.
Hello boys and girls. My name is Fatlip. And this is my friend Sammy the Salmon.
What it do?
Today we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance. Let me introduce to you a brand new dance. I know you're gonna love it if you give it one chance. It's not complicated, it's not too hard. You don't even have to be a hip-hop star. See, anyone can do it, all you need is staff. Listen up, peep gang, I'ma show you how. Put your hands to the side, as silly as it seems, and shake your body like a salmon floating up.
After spawning, then we die.
When I first did the salmon, all the people just laughed. They looked around and stood like I was on. I heard somebody say out loud, what the f*** is that? This nigga dancing like a fish while he's doing the snap. But the more I kept doing it, the more they were feeling it. And then I heard some bitch just say, yo, that nigga is killing it. By the end of the night, everyone was on my team and
I could go to Japan and back.
You're kidding. Amazing. Wow. Hey, kids. Hey, give it up for Sammy the Salmon and his amazing salmon dance. Huh? What do you say? All right. Who's hungry?
Je hoorde The Chemical Brothers, want hoe zouden we een gesprek kunnen voeren over chemie zonder eerst even naar The Chemical Brothers te luisteren? Matthias, ik heb een vraag voor jou.
Fire.
Chemie. Waaraan denk je als je chemie hoort?
Ik denk aan ontploffende vloeistoffen. Vloeistoffen die niet bij elkaar horen. Vervuiling, sorry dat ik het zeg, waarschijnlijk. Grote schoorstenen, dat is misschien... maar ook aan kleine doe-het-zelf-setjes voor kinderen. Ik denk aan veel dingen.
Je denkt aan veel dingen en je denkt eigenlijk aan de klassieke dingen. Want ik moet eerlijk bekennen, Chris Stevens, welkom, dat ik ook aan die dingen dacht als ik chemie hoorde. Maar u komt ons vandaag vertellen dat er ook een andere kant aan die chemie is, die we zeker moeten leren kennen.
Absoluut. Dat is inderdaad de meest klassieke benadering die ik daarnet gehoord heb. Dat is wat de meeste mensen denken. Vervuiling, ontploffingen, rook, schoorstenen enzovoort. Maar uiteraard is er een totaal andere kant aan chemie, namelijk het feit dat dit zo verweven is met ons dagelijkse leven, dat we eigenlijk in alle zaken die we doen de chemie wel echt nodig hebben. van gezondheidszorg naar voeding, naar materialen, naar kunststoffen, noem maar op.
U spreekt over chemie die we echt nodig hebben. Dat is dan duurzame chemie. Wat moeten we daaronder verstaan?
Wel, de duurzame chemie heeft als taak het produceren van chemicaliën, maar ook van materialen, op een zo duurzaam mogelijke manier. Dat wil zeggen dat we de voetafdruk van die productie zo klein mogelijk willen houden. Dat wil zeggen dat we zo weinig mogelijk grondstoffen willen verbruiken, maar ook dat de impact op het milieu, maar ook op sociaal, op de mensen die werken in deze bedrijven, dat we dit zo optimaal mogelijk proberen te organiseren.
Jullie verrichten eigenlijk heel goed werk voor ons en voor onze planeet, maar toch komt het heel weinig aan bod in de media.
Ja, dat is zo. Media heeft het vooral over negatieve aspecten. De positieve aspecten komen veel minder aan bod. Maar zoals gezegd is het heel belangrijk voor onze samenleving en zeker voor de uitdagingen die er zullen zijn in de komende honderden jaren. Denk aan de steeds stijgende bevolking op de wereld. We gaan moeten zorgen dat iedereen voldoende voeding, voldoende gezondheidszorg, proper water, drinkbaar water heeft. En daar zal chemie een uitermate belangrijke rol gaan in spelen.
En u ook, want u staat aan het hoofd van een onderzoeksgroep hier bij ons aan de faculteit van de bio-ingenieurs. Die onderzoeksgroep heet SynBioc. Wat doet die groep precies?
Wel, wij zijn deel van de vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie. En onze onderzoeksgroep is een groep die zich bezighoudt met het ontwikkelen, het maken van nieuwe producten, maar met in het achterhoofd de toepassing en dus ook van bij het concept eigenlijk na te denken over het reduceren van die impact op milieu enzovoort, maar uiteraard met de bedoeling van een product te ontwikkelen die bruikbaar is in de maatschappij.
En zo heeft u 2 jaar geleden in 2015 een award gekregen. Kunt u daar iets meer over vertellen?
Ja, inderdaad. We hebben een prijs gekregen in Londen, een internationale prijs voor de ontwikkeling van een warmtepomp. Het idee is gegroeid tezamen met iemand uit de industrie die het eigenlijk vond dat het niet kon dat zoveel warmte eigenlijk verloren gaat in die industrie. Dus tot hiertoe is het zo dat alle warmte beneden de 150 graden die vrijkomt bij chemische processen, maar ook bij droogprocessen en de voeding enzovoort, dat die gewoon naar de atmosfeer gaat. Dus die wordt niet meer gebruikt. En het was dus de bedoeling van na te denken, kunnen we een manier ontwikkelen om die warmte, die restwarmte zoals dat genoemd wordt, om die toch gedeeltelijk nuttig te gaan gebruiken. En daarvoor hebben we dus in het laboratorium een systeem ontwikkeld, een chemisch systeem, om die warmte te gaan recupereren.
En hoe zit dat proces precies in elkaar zonder in al te wetenschappelijke termen?
Ja, wel, wij zitten op een faculteit bio-ingenieurs, dus een eerste benadering, een eerste denkpatroon was van na te gaan, hoe gebeurt het in de natuur? Hoe gaat een levende cel, een levend organisme om met energie? En dus zonder te technisch te willen worden, wordt de energie in cellen geleverd door de omzetting van ATP naar ADP. En eigenlijk zit het in een fosforzuurstofbinding. Zo op die manier gaat de levende cel eigenlijk die energie gaan stockeren in de cel. Dat mechanisme is natuurlijk veel te complex om na te bootsen. En dus hebben we gedacht van wat is de eenvoudigste manier om chemisch dit soort proces te gaan mimicken, zoals men dat noemt, te gaan bekijken. En zo zijn we gekomen tot de reactie van een organofosforverbinding die we gaan samenbrengen door die warmte te gaan gebruiken. En wanneer we die verbinding dan terug in contact brengen met water, wat het product gaat dan gaan hydrolyseren, dan komt die warmte op een hoger energieniveau terug vrij. En dus die energie kunnen we dan terug nuttig gebruiken in de industrie om bijvoorbeeld stoom te maken.
Maar de energie wordt niet volledig gerecupereerd.
Nee, het is geen perpetuum mobile. U hebt altijd verlies bij een proces. Dus we kunnen op die manier ongeveer 50% van die restwarmte terug nuttig gaan gebruiken. Wat dus op zich een heel mooi resultaat is. En we hebben met dat idee hebben we meegedaan aan een competitie van de Royal Society of Chemistry in Londen en hebben daarvoor het gedeelte rond omgeving en processen hebben daar de eerste prijs mee gehaald.
Nu, dat proces, Dat klinkt heel mooi en ik heb dan opgezocht en inderdaad is het dan gebleken dat als we dergelijke hoeveelheden energie die wereldwijd op die manier verloren gaan, als we dit binnen Europa al bekijken, zou je met 10% van die industriële restwarmte 6 miljoen gezinnen van warmte voorzien.
Ja, dat zijn natuurlijk allemaal theoretische berekeningen, maar we zijn ervan overtuigd dat er een enorm potentieel ligt om die restwarmte, die vooral in bedrijven, want u hebt eigenlijk een puntbron nodig. Men heeft één wel bepaalde plaats nodig waar die energie vrijkomt. Men kan dat niet op elk klein systeem gaan monteren. Daarvoor is het misschien toch te ingewikkeld. Men zoekt naar grote toepassingen, dus klassiek in de industrie. Maar die opportuniteiten zijn gigantisch om die warmte te gaan recupereren.
U spreekt over toepassingen. Zijn er al concrete toepassingen gebeurd?
Wel, de eerste warmtepomp is dit jaar verkocht, dus de eerste is gebouwd en dat is gebeurd via een spin-off van Universiteit Gent. Dus de ontwikkeling is gepatenteerd en dan is daar een bedrijf rond opgericht. De eerste warmtepomp is verkocht. We zijn nu bezig om een grotere warmtepomp te bouwen. En in samenwerking met de chemische industrie en dus op dit moment te valideren op grotere schaal om te zien hoe goed het eigenlijk werkt. Maar tot hiertoe zijn de resultaten verbluffend goed.
Ja, dat klinkt enorm goed. En dan krijgen jullie die award daarvoor. Die award, van wie komt dat uit?
Dat is de chemische vereniging van Engeland, die eigenlijk een wereldautoriteit is op dat vlak. En zij organiseren jaarlijks een aantal competities om goede ideeën, goede concepten te gaan stimuleren. En ook daarmee te ondersteunen om die grote uitdagingen van de komende jaren eigenlijk mee te gaan ondersteunen vanuit de sector zelf.
Dus als ik het goed hoor, heeft Gent eigenlijk een heel belangrijke rol op internationaal gebied?
Wij mogen zeker niet klagen. Wij zijn goed aangeschreven wat betreft groene chemie, ook internationaal. En een van de zaken is dat er nu door UGent ook geld wordt gestopt in bepaalde thematische concepten. En daarvan is groene chemie er één van. Dus ook binnen UGent wordt het wel geapprecieerd en wordt ook die drive eigenlijk om verder te ontwikkelen in die groene chemie wordt wel duidelijk ondersteund vanuit de universiteit.
En er is ook een groen netwerk van groene chemie wereldwijd. En die coördinatieplaats zit in Gent.
Wel, voor dit project zit het inderdaad in Gent, maar we werken samen uiteraard internationaal met de verschillende collega's in York, collega's in de Verenigde Staten, Hongkong, China. En dus op die manier proberen we elkaar eigenlijk te versterken. Het is niet de bedoeling dat op elke plaats het warm water wordt uitgevonden, maar ook wat we heel belangrijk vinden is communicatie naar een breder publiek. En daar hebben we zeker een rol te spelen. Zoals daarnet ook aangegeven, de eerste gedachte die bij heel veel mensen opkomt is chemie is redelijk negatief naar het milieu, naar de impact enzovoort. En daar denken we dat we met dat thematisch netwerk ook een duidelijke rol te spelen hebben in de communicatie naar het bredere publiek. Want het is echt wel de chemie die de problemen voor de komende 100 jaar zal moeten oplossen. Denk aan global warming. Denk aan de groeiende populatie enzovoort enzovoort. Allerhande sectoren, ook in de medische sector, ontwikkelen van nieuwe medicijnen voor aandoeningen, kanker, Alzheimer, noem maar op. Al dit soort zaken zullen uitdagingen zijn voor de chemie.
Nu, het spreekt van de warmtepomp. Dit komt eigenlijk een soort van bottom-up perspectief, want bedrijven moeten daarmee in zee willen gaan, die doen dat dan ook. Is er ook iets van bovenaf dat druk geeft om die duurzame toer op te gaan?
Ja, uiteraard. De REACH-reglementering vanuit Europa, dat is een reglementering die ongeveer 10 jaar bestaat nu. En de bedoeling is dat voor elk chemisch product die ontwikkeld wordt binnen Europa, dat er nagegaan wordt wat de toxische effecten zijn. Er moet daar een heel lijvig dossier voor opgemaakt worden. En het is dus ook zo dat wanneer die testen eigenlijk niet voldoende zijn dat het op termijn van de markt zal genomen worden. En dus de druk ligt zeker bij de bedrijven om na te gaan welke chemicaliën daar niet zullen aan voldoen en om mee te zoeken naar alternatieven om dat op termijn terug op te lossen.
Die warmtepomp is niet het enige onderzoeksveld. Er reist nu op dit moment een boot rond de wereld met een laag die komt van uw onderzoeksgroep.
Inderdaad, we zijn ook aan het werken aan wat men noemt hernieuwbare grondstoffen. Dus tot hiertoe worden heel wat chemicaliën, tot 92% van wat momenteel op de markt is wereldwijd, komt van fossiele grondstoffen, dat wil zeggen van aardolie, wordt geproduceerd uit aardolie via de petrochemie. Maar we weten allemaal dat die reserves aan aardolie beperkt zijn. Vroeg of laat geraakt die op en moeten we dus zoeken naar alternatieven. Een van die alternatieven zijn hernieuwbare grondstoffen. Dat zijn dus plantaardig materiaal die je elk seizoen, elk jaar opnieuw kunt gaan kweken. En ook afvalstromen. Dus we zijn vooral geïnteresseerd in het valoriseren van afvalstromen. En zo hebben we een product ontwikkeld vanuit schaaldierafval. Dus de schalen van krabben, kreeften, garnalen. Die worden gebruikt om een biopolymeer daaruit te halen die we nu omgezet hebben naar een product dat bruikbaar is in de scheepvaart om de rompen te gaan behandelen, zodat daar geen algen, wieren, zeepokken op de romp van die boten gaat.
Een biopolymeer?
Ja, dat is vergelijkbaar met een kunststof, met een plastic. Ah, ja. Is dus een hoogmoleculair product, maar die in levend materiaal aanwezig is. En dus zo'n biopolymeer wordt gehaald uit dat schaaldierafval.
En de stof die daar dan eerst op lag, was dan zwaar vervuilend?
Ja, het probleem in de scheepvaart is dat daar nu producten gebruikt worden die vrij toxisch zijn, die ook onvermijdelijk in de natuur terechtkomen, want die boot vaart natuurlijk op de oceaan, dus dat product komt rechtstreeks in de natuur terecht. Vandaar dat ook binnen Europa daar heel strenge normen zullen voor gebruikt worden. En ook daar ligt een uitdaging dat de producten die momenteel gebruikt worden op termijn niet meer zullen mogen gebruikt worden. Vandaar dat wij ook die uitdaging aangaan om daar meer betere, groenere, meer duurzame alternatieven trachten te ontwikkelen.
Nu, die boot vaart op dit moment de wereld rond met zo'n strook met door u ontwikkelde stof op. Dan komt die boot terug naar hier. Wat gebeurt er dan?
Wel, wij gaan uiteraard gedurende de reis bekijken hoe dat het product het doet. Wat effecten zijn. En dus dat gebeurt door dat de man dus even onder water gaat, van die romp foto's neemt, die naar ons doorstuurt, zodanig dat we in eerste instantie visueel kunnen zien hoe dat ons product scoort ten opzichte van het klassieke product dat ook gebruikt is op die romp.
En daarna wordt het gecommercialiseerd?
Als alles goed gaat, dat hopen we maar, dat de resultaten zeer veelbelovend zijn. Dat onderzoek loopt ook nog. Dus we zijn telkens opnieuw aan het trachten die activiteiten gaan verbeteren. En op dit moment is er heel veel industriële interesse. Dus wanneer dat product goed scoort, dan zullen we in samenwerking met die industrie inderdaad proberen ook dat product te commercialiseren.
Ik had nog een klein vraagje. Ik vroeg me af, in verband met die boten. Boten bevinden zich, het gaat ook over industriële boten en zo, grote boten waarschijnlijk, bevinden zich vaak op internationale wateren. Ik weet niet, is dat dan geen legislatieve horror om zo'n dingen verplicht te maken? Of gaat het dan meer geïmplementeerd worden vanuit het idee dat het polymeer goedkoper zou zijn dan het vervuilend alternatief?
Wel, er zijn twee zaken. De scheepvaart wil dat gebruiken omdat het voor hen interessant is. Wanneer daar zeepokken en algen aan die boot groeien, dan heeft die boot enorm veel meer energie nodig om te varen. Dus de reden waarom dat men het doet, is duidelijk economisch voor het schip op een meer efficiënte manier te laten varen. Nu, vanuit de wetgeving zal men inderdaad proberen die producten zo duurzaam mogelijk te verkrijgen. En dus daar zal inderdaad vanuit de wetgeving een druk komen om die duurzame producten te gebruiken.
Ja, ja.
Merkt u dat er meer vraag is naar dergelijke projecten dan vroeger? Of dat u meer erkenning krijgt voor het soort werk dat u doet binnen die chemische sector?
Ja, er is duidelijk een omschakeling, een omslag. Ook binnen de industrie is men zich echt wel heel goed bewust nu dat men het over een andere boeg zal moeten gooien. Dit gaat natuurlijk zijn tijd nemen. Dat is niet iets dat in 10 jaar zal gerealiseerd zijn. Tot hiertoe de petrochemie heeft zich geoptimaliseerd over een periode van 150 jaar. Dus het is ondenkbaar te denken dat de hernieuwbare grondstoffen nu ineens in een tiental jaar alles zal overnemen. Maar het is duidelijk dat er een mentaliteitswijziging gebeurd is binnen de industrie en dat men daar heel veel meer aandacht aan besteedt aan het ontwikkelen van alternatieven op basis van hernieuwbare grondstoffen en inderdaad naar duurzame productie, opschaling enzovoort. Dus inderdaad, er is een heel grote verandering geweest de laatste, laat ons zeggen, de laatste 15 jaar.
Nu, als student aan de UGent zijnde, wij willen daar meer over te weten komen. Volgend jaar is er een congres.
Ja, wij zijn daar al. Het is volgend jaar de 14e maal dat we het congres organiseren. De titel is Renewable Resources and Biorefineries. Dus hernieuwbare grondstoffen en bioraffinaderijen, waaruit we dus vanuit planten, vanuit industriële gewassen, eigenlijk producten kunnen isoleren en dan zoeken naar toepassingen. En dat congres gaat volgend jaar voor de 14e keer nu in Gent door. Omwille van ook 200 jaar UGent dachten we dat het een ideale gelegenheid was om dit congres terug in Gent te organiseren. En dat zal doorgaan in eind mei volgend jaar.
En iedereen is daarop welkom?
Iedereen is uiteraard welkom, maar het is een zeer technisch congres. Dus het zullen academici zijn, maar ook mensen van de industrie. We hopen en we slagen er tot hiertoe in om een goede mix te hebben van zowel industriëlen, academici, maar ook mensen die in het beleid zitten, Europees beleid, nationaal beleid, om juist die kruisbestuiving eigenlijk te gaan stimuleren.
Goed. Ik denk dat we heel erg veel bij hebben geleerd. Matthias, jouw beeld over de chemie?
Mijn beeld over de chemie is zeker bijgeschaafd, absoluut. Ik was op een gegeven moment in een fantasie verloren over hoe dat over hoe dat misschien net jammer is dat er geen pokken en schaaldieren aan de onderkant van het schip zijn. Want misschien kun je die dan verzamelen, dat als afvalstroom gebruiken, om dan die stof te maken.
Ik denk dat jij de verkeerde richting hebt gekozen. Ik denk dat jij je moet laten omscholen naar een
Ik denk dat ik
bio-ingenieur.
Animator van Twitter en zo. Ik vond het heel interessant. Bedankt.
Graag gedaan. Ja. Als mensen informatie wensen, dan zijn we ook steeds bereid om die te verschaffen. Ik denk dat het zeker naar een jong publiek zeer nuttig en noodzakelijk is om echt wel het belang en de maatschappelijke relevantie van groene chemie duidelijk te maken.
Ja, dat denk ik ook.
Dat we hier toen ons steentje hebben bijgedragen.
Hopelijk wel. Denk je, tijd voor een volgend nummer?
Dat gaan we doen. Chris Stevens, bedankt. They're programmed to destroy us.
Emma, mag ik jou eens een stomme vraag stellen?
Oei, oei.
Wanneer heb jij voor het laatst een kiwi gegeten?
Voor het laatst een kiwi gegeten? Ik moet wel bekennen, ik lust niet zo graag kiwi.
Of voor, dus dat zal voor het eerst?
Dat zal
voor
een eerst. Ik denk, ja...
De eerste kiwi.
Misschien mijn achtste, negende. En dat, ik moest van mijn mama dat eten, want dat is heel gezond. En ze had dan de Kiwi Gold versie, die iets zachtere versie, maar ook die...
De gele, ja.
De gele, maar eigenlijk exact kan ik dat toch niet vertellen, wanneer dat gebeurd is.
Wel, ik ga hier even mijn notities erbij nemen. Maar je antwoord is alleszins heel typisch, hè, voor de manier hoe dat mensen redeneren met tijd. Als ik het goed begrepen heb, gaan wij als mens aan de slag met temporele indicators en noties die vaak heel vaag zijn, onprecies of onzeker, zoals je nu zelf zegt, ja, rond mijn negende, rond mijn tiende. Mensen zeggen ook altijd rond de jaren 90 of zo, wanneer dus, is de Berlijnse muur gevallen? Ja, er is in 89.
Eigenlijk wil je zeggen, we weten wel dat feiten hebben plaatsgevonden, maar wanneer precies, dat gaat een beetje verloren.
Exact, exact. En wij kunnen daarmee om. Voor ons is dat geen probleem. Dat is zelfs aangenaam. Het is leuker dat wanneer iemand zegt in 89 dan de exacte datum. Dat is vermoeiend. Maar voor databanken, informatiesystemen, computers over het algemeen, werkt dat niet zo.
Het zou leuk zijn dat zij dat wel weten.
Sorry? Het
zou leuk zijn dat zij dat wel weten voor ons.
Absoluut, absoluut. Maar dus die systemen die hebben daar heel stevige krukken voor nodig in de vorm van... Codeslierte, spaghetti-slierte beeld ik mij dan in, vol logica. En daarvoor, voor die krukken, daar zorgt Christophe Billet voor. Zeg ik het juist, Christophe?
U zegt dat fenomenaal juist.
Oké, okay. Perfect.
U bent een van de weinigen die niet Billet of Billet zet.
Ja, ja. Of zo. Ja, ik was aan het twijfelen. Allee, ik ben blij. Christophe, welkom. Bedankt om hier te zijn.
Bedankt om mij uit te nodigen.
Ja, heel graag gedaan. U bent verbonden aan de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur en maakt deel uit van de Academic Assisting Staff.
Dat klopt.
Van het departement Telecommunicatie en Informatieverwerking.
Dat klopt volledig, ja.
Een hele mond vol. Eerst even wat meer algemeen voordat we het gaan hebben over uw eigen onderzoek. Waar houdt het departement telecommunicatie en wat was het? Informatieverwerking zich exact mee bezig? Wat zijn de ambities?
Ja, TELIN, zoals wij dat afkorten, telecommunicatie, informatieverwerking, TELIN, is eigenlijk een van de drie vakgroepen die binnen de faculteit ingenieurswetenschap en architectuur bezig is met computerwetenschappen. Ja. Nu, het idee computerwetenschappen, die term is zodanig breed dat er blijkbaar drie vakgroepen nodig zijn om alles wat daaronder valt te onderzoeken.
Booming business, denk ik?
Absoluut. Mm-hmm. Nu, wat onze vakgroep doet, is daar zijn vier onderzoeksgroepen onder. En die houden zich bezig met verschillende delen van computerwetenschappen. Maar het draait altijd om de verwerking van informatie en om telecommunicatie in de context van de verwerking van informatie.
Ja.
En het deel dat onze onderzoeksgroep doet, dat is de onderzoeksgroep DDCM. Dat is een afkorting voor Database, Document en Content Management.
Mm-hmm.
Wat wij doen is eigenlijk het beheer, de analyse, de verwerking, de organisatie, de structurering van data. Enorme hoeveelheden data, maar ook wat kleinere hoeveelheden. Data, informatie, kennis. Bij ons wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld computersystemen die beslissingen ondersteunen. Aan databanksystemen uiteraard. Dus hele grote hoeveelheden data die stukjes realiteit modelleren en die bevraagd moeten kunnen worden. Mm-hmm. Er wordt bij ons enorm gewerkt aan big data. Dat is een beetje een modewoord geworden, maar dat heeft wel degelijk serieuze implicaties, serieuze achtergronden.
Ja.
En ik kan zo blijven doorgaan.
En hoe correct was mijn uitleg van daarnet? Het was een beetje vaag misschien, maar u bent wel degelijk bezig met de tijdredenering door computers en door mens ook.
Absoluut.
Hoe dat die verschillen en hoe dat ze dichter bij elkaar kunnen gebracht worden.
Uw bespreking of uw formulering was angstvallig correct.
Alweer een omscholing voor Matthias.
Yes, dan heb ik mijn werk goed
gedaan. Ik ben te vrezen dat ons onderzoek niet zo ingewikkeld was als het als ik het aanvoel. Nee, dat is een mopje.
Ja.
Nee, mijn onderzoek persoonlijk is een van de vele onderzoeken die er gebeurt binnen onze onderzoeksgroep. En ligt eigenlijk op het kruispunt van twee, laat ons zeggen, constataties. De ene constatatie is het feit dat mensen redeneren op een imprecieze wijze, op een flexibele wijze.
Mm-hmm.
Als u mij toestaat om een voorbeeld te geven, als iemand vraagt hoe ver Brugge van Gent is, is er geen enkele mens die gaat antwoorden exact 41,2 kilometer en 305 centimeter.
Is dat echt zo?
Niemand, het is wel degelijk 41,2 kilometer. Ik heb dat moeten opzoeken.
Maar niemand op aarde die toch zo reageert.
ja, maar niemand gaat dit doen. Mensen gaan zeggen, ongeveer 40, 45 kilometer. En waar het gaat om het nut van informatie, is dit voldoende. Dus imperfecte, dus niet geheel zekere of niet geheel precieze informatie is voor mensen een uitstekende wijze om te communiceren.
Mm-hmm.
Helaas is dat niet zo voor computersystemen. Om een voorbeeldje te geven, een tijdstip wordt in een databanksysteem courant opgeslaan in het jaar, de maand, de dag, het aantal uren, minuten, seconden en milliseconden. Niemand ter wereld ligt wakker van de precieze milliseconden waarop zijn vliegtuig vertrekt.
Mm-hmm.
Men zegt op een bepaalde dag in de ochtend, in de namiddag of zo.
Ja.
Dus dat is een beetje een tweestrijd. Wij redeneren flexibel, imprecies, en een machine kan daar niet mee om.
Ja.
Het is te zeggen, traditionele machines kunnen daar niet mee om. En dus er is een vijftigtal jaar geleden een beetje dat besef is gekomen in een kleine onderzoeksomgeving dat we wiskundige modellen moeten maken die aan de computersystemen, aan de informatica-systemen, uitleggen hoe zij moeten omgaan met die imperfecties. En dat werkt aan twee kanten. Dus langs de ene kant, als je een databank hebt, wat eigenlijk een grote verzameling is van gegevens die een stukje realiteit modelleren. Om een kort voorbeeld te geven. Ik ben 1,78 meter groot, ik heb bruin haar, bruine ogen. Dan zou er in een databank staan, Christophe Billet, 1,78, bruin. Dus dat is eigenlijk een modellering van de realiteit. Nu, als je met dergelijke systemen werkt, die kunnen eigenlijk geen onzekere, imprecieze informatie opslaan. Die slaan dan op, we weten het niet, dat heeft een specifieke waarde, we weten het niet, of in extreem is een benadering, een cijfer dat voor waar wordt voorgesteld, maar dat niet zo is. En dat clasht eigenlijk, dat ligt eigenlijk in de clinch met de manier waarop dat wij soms gegevens in zo'n systeem willen steken. We willen soms zeggen van ongeveer 3 dagen, ongeveer 5 minuten. En dat systeem verwacht een exacte minuut, seconde, milliseconde.
Ja,
En dan langs de andere kant is er natuurlijk ook de manier waarop je zo'n informatiesysteem bevraagt. Dus als wij een vraag stellen aan een informatiesysteem, aan een website, aan een computerprogramma dat binnen een bedrijf wordt gebruikt of iets dergelijks, dan dwingt het systeem ons eigenlijk om zeer precieze preferenties op te geven.
Mm-hmm.
Een website waarop je een vlucht kan boeken, gaat bijvoorbeeld niet toestaan dat je zegt, ik wil vertrekken rond 1 juli. Dat mag 30 juni of 29 ook zijn, maar liefst rond de 1e. Zo'n systemen staan dat eigenlijk niet toe, traditioneel gezien. Dus dat is eigenlijk een beetje de grote tweescheiding tussen hoe mensen redeneren en hoe machines redeneren.
In het langzaamaan doordringend besef van dat tekort zie je dan wel bijvoorbeeld, Emma had het er straks al aangehaald, over de Google Flights, die dat, wanneer dat ze uw zoekopdracht hebben beantwoord, ook nog alternatieve antwoorden geven. Of Skyscanner bijvoorbeeld, die dat u wel de optie geeft van een maand te kunnen kiezen eerder dan een specifieke dag om te vertrekken of aan te komen. Dat zijn dan kleine voorbeelden, maar u wilt het nog iets verder doorgetrokken zien?
Absoluut, absoluut, absoluut. Dus er is in recente jaren inderdaad een sterk besef, en dat besef is steeds aan het groeien, bij commerciële systemen en bij eigenlijk ontwikkelaars voor het algemene publiek, dat we met een dergelijke scheiding tussen hoe mensen redeneren en hoe machines redeneren zitten. En die probeert opgelost te worden.
En hoe komt het dat nu pas is? Want daarnet zei je, dat is al 50 jaar geleden iemand daarmee begonnen. Absoluut. Met een paper.
Ja. Mm-hmm. Wel, eigenlijk voelen we daar de, hoe moet ik het zeggen, de grote schaduw van big data.
Ja.
En dus het idee achter big data is eigenlijk dat men niet zozeer grote volumes data heeft, maar dat men gewoon data heeft die met traditionele verwerkingsmethoden niet kan worden verwerkt. Dus men moet door de snelheid waarmee data binnenkomt, door de onzekerheid die in de data zit, door het volume van de data soms, men moet speciale technieken beginnen gebruiken.
Mm-hmm.
Dus men heeft nu de laatste jaren enorme hoeveelheden data, en nu wordt men wakker en staat men de vraag, wat gaan we daar nu in godsnaam mee doen?
Mm-hmm.
Hoe kunnen we daar iets nuttig uithalen?
Mag ik iets vragen? Natuurlijk. Is dat dan als een computer dat dan niet kan lezen als data, gaan die data dan gewoon verloren eigenlijk?
Dat is een uitstekende vraag. In traditionele verwerkingen, wanneer data gezien wordt als gebrekkig, als imperfect, in een traditionele verwerking gaat men dan de keuze maken om die data gewoon niet te gebruiken. En dat is een groot probleem. Ik heb bijvoorbeeld een databank ontworpen en zo nog een paar andere dingen. In de context van een project waar er informatie werd opgeslaan, waar er data werd opgeslaan rond middeleeuwse oorkonden. Een stukje data dat daar werd opgeslaan was altijd de datering. Dus een historicus werd dan gevraagd, of meerdere historici werden dan gevraagd om in te schatten wanneer de rechtshandeling die in zo'n document zit, wanneer die opgesteld is, wanneer het document opgesteld is, wanneer die in voege treedt, wanneer die beëindigt enzovoort. Nu, die documenten zijn vaak honderden jaren oud en soms kan je die data gewoon niet lezen. Of soms staat daar een data opgeschreven waarvan je achteraf weet, kijk, hier staat dat een bepaalde koning die gemaakt heeft, maar die koning was in dat jaar al lang dood. Dus, dus dat is eigenlijk de imperfectie die in die data zat. Nu, als we traditionele verwerkingssystemen zouden gebruiken, dan konden we eigenlijk geen enkel van die data gebruiken. Dus er was informatie over een 40.000-tal ongeveer documenten. En die was bijna tot op de allerlaatste imperfect. Dus als je traditionele technieken gebruikt, mag je al die informatie wegsmijten.
Allemaal nutteloos.
Dit is waanzin. Dit is waanzin. Daar zit effectief informatie in die bruikbaar is. Alleen, je moet leren rekenen. Je moet je computer leren om rekening te houden met de onzekerheden en imperfecties die daarin zitten.
Mm-hmm.
En een beetje, ik had in het begin gezegd dat mijn onderzoek zich bevindt op een beetje een kruispunt van twee zaken. De andere zaak is eigenlijk ook een heel interessant gegeven, namelijk het feit dat mensen op een speciale manier redeneren met tijd. Als we het hebben over typische andere eigenschappen van de wereld rond ons, zoals grootte van dingen en afstanden en zo, dan volstaat het vaak om simpele vergelijkingen te maken. Kleiner, groter, is iets verder weg, is iets dichterbij. Maar er is gemerkt, en dat is ook een beweging die de laatste 30 jaar op gang komt, er is gemerkt dat mensen eigenlijk op een andere manier omgaan met tijd. Mensen zijn meer geïnteresseerd in, ik heb hier een tijdsperiode, bijvoorbeeld het leven van een vorst van jaren geleden, en ik heb hier een andere tijdsperiode, bijvoorbeeld de tijd wanneer een bepaalde akte recent was. Overlappen die twee dingen eigenlijk? Heeft die mens die akte ooit gekend? Ja. Zijn bepaalde intervallen, bepaalde periodes, deel van andere periodes, enzovoort. Ja. Dus dat zijn eigenlijk niet evidente vragen. En als wij willen dat een machine ons die vragen voor ons kan oplossen, dan moeten we die machine ook zo programmeren, die computer ook zo programmeren, dat hij op correcte wijze uit zijn data, in zijn databank, die vergelijkingen kan maken.
En weten we dan precies hoe dat mensen omgaan met tijd, of hoe dat ze redeneren met tijd? Je hebt net een klein beetje toegelicht, maar is dat volledig gekend, of is dat ook nog een onderzoekslijn waar dat men mee bezig is, of die dat men beter waar dan men nog meer onderzoek in moet verrichten?
Ja, dat is een zeer interessante vraag. Een groot stuk van het, laat ons zeggen, het corpus is gekend. Ja. Daar zijn enkele zeer baanbrekende werken gebeurd in de eerste helft van de jaren 80. Maar u hebt zeker gelijk, er is daar nog steeds onderzoek naar. Er wordt nog steeds bedacht, er wordt nog steeds teruggeschakeld naar groepen mensen, test gedaan over hoe die dergelijke redeneringen maken.
Maar men weet er al heel veel over en kan ermee aan de slag om dan...
Absoluut, absoluut.
En dat is dan de tweede stap, dus eigenlijk het computerredeneren aanpassen. Absoluut.
Dus ik ben vertrokken van die twee kanten en ik heb dan gezegd, oké, die moeilijke, vreemde manier waarop wij met tijd redeneren en die zeer menselijke manier om data en informatie te beschrijven, als we die nu samengooien, met een beetje een platte term te gooien, kunnen we er dan voor zorgen dat mensen kunnen redeneren, vragen stellen aan de machine, over tijd, op de manier dat zij dat willen.
En hoe ziet dat er dan concreet uit? Zijn dat wiskundige formules die dat beschrijven hoe mensen ermee omgaan, die we dan moeten vertalen naar ook wat als-dan formules en zo?
Onze,
hoe zit dat?
De insteek van onze groep is dat wij vinden dat machines eigenlijk ten dienste van de mens moeten staan en dat die machines een vertaalslag moeten uitvoeren. Dus u haalt het correct aan. Wat wij eigenlijk doen, is modellen opstellen om ervoor te zorgen dat een mens kan zeggen, kan vragen, kan invoeren wat hij of zij wil, op de manier die hij of zij dat wil. En via die modellen wordt dat dan omgezet naar hoe de machine daarmee moet rekenen. Dus wij verzinnen eigenlijk wiskundige modellen, en andere, om uit te leggen aan de machine wat zij moeten doen als er een menselijke vraag komt.
Ja.
Mag ik iets vragen? Lukt dat dan ook? Want een machine, stel ik me voor, als zoiets heel abstract.
Ja.
En je moet daar dan een soort van menselijk redeneringsvermogen inpassen. En dat lukt dan.
Dat lukt absoluut. Dat lukt absoluut. Het is natuurlijk een zeer... hoe moet ik het zeggen? Het redeneren met imperfecte informatie, imperfecte zaken, is al een eindje bezig. Maar de overlap met tijd is eigenlijk een zeer recente beweging. En wij zien dat daar zeer recent eigenlijk wel vooruitgang in komt. Dat lukt. En inderdaad, als je je baseert op die theorieën, kan je een computerprogramma schrijven die de correcte interpretaties maakt.
En wordt dat ook al gedaan?
Momenteel zijn er voornamelijk prototypes.
Ja.
Dus echt in de industrie zal u dat nog niet terugvinden.
En die prototypes, hoe zien die eruit? Zijn wiskundige saaie dingen of... Of kan dat echt al toegepast worden op bijvoorbeeld Skyscanner?
Wel, dat is eigenlijk een van de... hoe ga ik dat uitleggen? Dat is eigenlijk een van de zaken waarin ik nog redelijk gepassioneerd ben. Ja. In die zin dat momenteel draait het inderdaad, of gaat het inderdaad over zeer saaie, zeer grijze applicaties.
Ja, ja.
De kleur grijs is zeer geliefd, blijkbaar.
Maar belangrijk.
En ik zou heel graag hebben dat binnen een paar jaar websites zoals Google Travel en Skyscanner en zo en Booking.com, dat zij eigenlijk de gebruiker toestaan om heel gemakkelijk aan te duiden met een slidertje of met kleurtjes die eventueel... kijk, ik wil ongeveer rond 1 juli een hotel boeken. En dat die machine dan zelf zegt, oh, fantastisch, kijk, we hebben hotels op 1 juli. We hebben er ook op 30 juni, misschien is dat wel minder interessant voor u.
Mm-hmm.
Enzovoort. En, ja, zeg
maar. En hoeveel verschillend is dat dan van... wacht, zo nu moet ik even nadenken hoe dat ik het ga zeggen, maar hoe dat we het nu zouden doen, handmatig, is eigenlijk een proces heel iteratief gaan behandelen. Ja. Dus telkens weer opnieuw hetzelfde doen, maar dan met een andere vertrekdatum, een andere einddatum, zo heel het, ja, eigenlijk opnieuw steeds hetzelfde opnieuw te doen, maar dan met andere parameters. En het programma zou dat dan eigenlijk automatisch moeten kunnen doen.
Absoluut, absoluut. Dus mm-hmm. Ik heb persoonlijk een grote hekel aan werk die men zelf moet doen. En waarvan geweten is dat de machine dat ook kan.
Ja, ja.
Dus hetgeen u zegt is perfect correct.
Mm-hmm.
De machine kan die berekeningen maken en kan ons een mooi lijstje tekenen of tonen met de opties die het beste aan onze preferenties voldoen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
De machine moet dat verdorie doen. Wij moeten dat niet doen.
Ja, en ga even nadenken, want ik had ook iets gelezen over een zekere waarde te hechten aan... ja, dus je kan, stel nu weer met een Skyscanner voorbeeld, je kan zeggen van ik zou ongeveer rond 1 juli willen vertrekken.
Ja.
Maar kan je dan ook zeggen, maar liefst toch
ja.
Niet na 3 juli en eigenlijk nog ja, het allerliefst absoluut. op 2 juli of zo.
Ja, 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 ja. U maakt daar een uitstekend punt.
Mm-hmm.
Dus er is in de laatste jaren een heel voorzichtig besef, zoals ik al zei, van... Het feit dat we die tools wat flexibeler moeten maken, maar mm-hmm. dat beperkt zich tot... Goh, we zullen eens kijken of het de vlucht goedkoper is de dag ervoor of de dag erna.
Mm-hmm.
Of we zullen uw vluchttijd een klein beetje proberen aan te passen. Maar wat u zegt, is eigenlijk zeer terecht. Wat wij willen, met wij bedoel ik de onderzoekers die waarvoor ik probeer te spreken nu. Wat wij willen, is eigenlijk... dat mensen kunnen precies aangeven wat zij het liefst hebben.
Mm-hmm.
Dus zoals u zegt, ik wil kunnen eigenlijk aangeven, kijk, ik wil op 1 juli vertrekken, en hoe vroeger, hoe beter.
Ja.
Hoe later, ja, liever niet. En zo, die hele redenering.
Het hele wispelturige van de mens moet ja. kunnen beantwoorden.
En theoretisch ja. kan dat perfect. Dus en, het is ja. mijn zorg een beetje dat of ik zou graag hebben dat dan ook geïmplementeerd wordt.
Mm-hmm.
En... in de praktijk zal dat dan ooit gecommercialiseerd worden?
Ik hoop het heel sterk, ja. Als het aan mij ligt wel.
Mm-hmm. Goed, bedankt. Ja, ik hoor vaak dat wij wel eens slaafjes zijn van de technologie, maar als het van u afhangt, dan moeten ze nog meer uitbuiten.
Dat moet omgekeerd, hè. Absoluut.
goed, ja, bedankt. Het was een heel heldere uitleg.
Dank u wel.
Ik stel voor dat we gewoon naar het volgende nummer gaan. Of nee, we hebben geen nummer meer. Het is gewoon gedaan.
Het is al gedaan.
Het is al gedaan.
Het is zo snel gegaan.
Oké, dan zijn we aan het einde van onze allereerste opname beland. Christian, Christophe, jullie zijn allebei van harte bedankt dat jullie wouden binnenspringen in onze studio hier in de Krook. Hopelijk hebben jullie zegje wat kunnen doen en hebben jullie zich geamuseerd?
Absoluut.
Absoluut, ja.
Fantastisch. Wilt u meer weten over Christian Stevens en het werk dat zijn vakgroep verricht? Dan kan je surfen naar de site van zijn departement. Dat is www.symbioc.ugent.be. En wat Christophe Billet zijn missie betreft, dan kan je, daar kan je meer over vinden en nalezen op de site van de onderzoeksgroep. En dat is www.ddcm.ugent.be.
Wij dienen ook duizendmaal dank te zeggen aan Tanja Selleslags, dat is de hoofdredactrice van Urgent FM, om ons deze kans en de vrijheid te geven om te werken aan het programma. We bedanken ook Jari van Kaar voor zijn superbegeleiding, Urgent FM en de Universiteit van Gent zelf om ons te voorzien van al het materiaal dat we nodig hadden, handige spullen en knappe koppen. En we bedanken ook Willem Malvliet die onze programmamuziek schreef, speelde en opnam. En last but not least rest ons nog enkel u, de luisteraar, te bedanken.
Dank u wel, merci beaucoup, domo arigato. Dit was Mensentaal, hopelijk heeft u er iets van opgestoken, wij alleszins wel.
En we genieten nog even na met onze gasten en een glaasje cava en zeggen u graag tot de volgende.
veel succes.